We hadden op de uitnodiging staan dat er weer 3 messiaanse psalmen, dus psalmen die gaan over de Heer Jezus, de Messias. Die zijn er echt, dat zal ook vandaag duidelijk worden. En dat zijn de psalmen 92, 97, 102. En ik heb vandaag zitten denken, moet het linksom of moet het rechtsom? Ik kwam er niet helemaal uit. En ik wou zo graag met jullie beginnen met psalm 102 en daarna teruggaan naar 97 en dan naar 92. Daar heb ik zelf heel veel vrede bij. En ik hoop ook dat die blijdschap en die vrede een beetje overkomt. Het is waar, het Oude Testament kan gezien worden als een bundel verhalen waar sommigen iets mee hebben en anderen niets in zien. Ik kan me dat indenken. Ik heb ook wel eens zo gedacht over die oude geschiedenissen. Wat moet ik daarmee en wat is dat voor vandaag? Maar profetie, zegt de Bijbel in Openbaring 19 vers 10. Dat is voor mij een sleuteltekst door Openbaring 19 vers 10. Profetie is bedoeld om het getuigenis van onze Heer Jezus te tonen. De geest, de adem van de profetie is het getuigenis van Jezus. Dus al die profeten met hun waarschuwingen of met hun liederen of met hun toekomstvoorspelling, al die profeten hebben één hoofdthema gekend en dat is het openbaar maken van de Heer Jezus. En als je daardoor gegrepen bent, dan denk je, ja, en wat staat er dan in Klaagliederen 3? Stel dat je dat opslaat morgenochtend. Wat zal er dan over de Heer Jezus in Klaagliederen 3 staan? Dat zijn dus bijna opgaven voor mij geworden. Van zie nu wat er van hem te vinden is. De dichters van de psalmen, zegt de Bijbel, die hebben tijdens het zingen geprofeteerd. Oh ja, het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie, dus de adem van de profetie, is het openbaar maken van de Heer Jezus. Daarom kun je ook in die psalmen zoveel terugvinden, waarvan je later zegt, ja, snap ik, dat is ook zo, dat is terug te vinden, dat gaat over de Heer Jezus. Zijn naam is, zoals er pas gezegd is door Wouter, niet hier aanwezig, maar eigenlijk hij zelf wel. Want hij was er al toen er nog geen Jezus gezegd werd. Psalm 102. Ik weet niet of u een Bijbeltje hebt. Dan hoop ik dat u het even opslaat. Het begint met die term een gebed van een ellendige. Wanneer hij bezweken is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht van de Heere. Heere, luister naar mijn gebed. Laat mijn hulpgeroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij op de dag van mijn benauwdheid. Op de dag dat ik roep, verhoor mij spoedig. Het is niet moeilijk om dit in Gethsemane plaatsen. Ik ga daar straks iets meer over zeggen. Want mijn dagen zijn als rook vervlogen, mijn beenderen zijn uitgebrand als een haard, mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn beenderen kleven aan mijn vlees door mijn luide zuchten. Je komt al bij het kruis. Mijn beenderen, helemaal uit elkaar getrokken. Dat kruisigingsproces is afschuwelijk. Je werd helemaal uit elkaar getrokken. En van alle beenderen zijn dan te voelen. Ik lijk op een kou in de woestijn. Dat is deze vertaling. Maar een kou leeft, ik heb echt voor de alle zekerheid nog eventjes gegoogeld vanmiddag. Een kou leeft alleen maar in groepen. Dus een soort raaf. Ongeveer. en hij is daar alleen. Ik ben geworden als een steenuil te midden van de puinhopen. Een steenuil leeft normaal in kleinschalig, ik citeer Wikipedia, en dat is dus via de computer. Een steenuil leeft in kleinschalig agrarisch landschap. Niet te midden van de puinhopen. Ik lig wakker, ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mussen leven in zwerm, een zwerm mussen. En zelfs de spraak is al zo, worden niet een paar musjes verkocht voor. Altijd in meervoud. En dat is ook zo. Als je ze in je tuintje hebt, dan loopt er nooit één, zit er nooit één, dan is een paar. Maar een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden honen mij de hele dag. Ziet u ze misschien al een beetje? Honen de priesters, de schriftgeleerden, zelfs de medegekruisigden, de mensen, de scharen. Alles is daar één kant op gericht. En wie tegen mij razen, staat in vers 9, gebruiken mijn naam als een vloek. Nou, dat is nu ook zo. Want het woord Jezus komt nog wel voor in het taalgebruik van mensen, maar meestal in negatieve zin of als een vloek. Want ik eet as als brood, wat ik drink meng ik met tranen vanwege uw gramschap en uw grote toorn. Want u hebt mij opgetild en weer neergeworpen. Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw en ik verdor als gras. Maar u heren, u blijft voor eeuwig. De gedachtenis van u van generatie op generatie. U zult opstaan, u zult zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen. Dat moet nu nog komen. Dat is weer profetie. Dat gaat over als de Heer Jezus terugkomt op aarde. We lazen eerst iets over Gethsemane, toen iets over het kruis, toen over u hebt mij opgenomen, maar ook weer neergestort, zijn sterven, zijn gaan in de dood. Maar, zegt dezezelfde psalm, er komt een moment dat hij vanaf dezelfde olijfberg waar hij toen bad en in grote nood was en angstig was en steun vroeg, op diezelfde olijfberg komt de Heer Jezus terug. En dan beginnen de tijden van de verkwikking en daar gaat het hier over. Opstaan, u zult zich ontfermen over Sion, vers 14, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen. Want uw dienaren zijn haar stenen goedgezind. Uw dienaren, misschien engelen of mensen die voor de Heer willen leven, die zijn de stenen, de puinzooi, goedgezind. Dat betekent, die willen er wat aan doen. Die willen helpen, die willen steun verlenen, die willen dat weer tot bloei zien komen. En hebben medelijden met haar gruis. En de heidenvolken, die waren er ook in de tijd van de Heer Jezus, maar om te veroordelen, Pilatus en Herodes, die hebben even hard veroordeeld als de schriftgeleerden en de fariseeën. Maar de heidenvolken zullen de naam van de Heere vrezen. Alle koningen van de aarde, uw heerlijkheid. Nu, wat zegt de Bijbel in Zacharia 14? Dat ze van jaar tot jaar, al die koningen, al die heersers, die zullen van jaar tot jaar heen trekken naar Jeruzalem. En ze zullen daar hun geloofsbrieven aanbieden, zoals de ambassadeurs dat ook in Nederland doen bij onze koning. Dat zullen ze dan doen daar in Jeruzalem. Wanneer de Heere Sion heeft opgebouwd, vers 17, in zijn heerlijkheid daar verschenen is, dat komt dus ook nog, dan komt hij daar, hij gaat daar wonen, hij gaat daar heersen, hij gaat in het huis wonen, daar op de Tempelberg, en zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten en hun gebed niet heeft veracht. Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt, zal de Heere loven. Dat is lofprijzing dan. Ze gaan van jaar tot jaar daar het Loofhuttenfeest vieren, zegt de Bijbel. Je moet je nagaan dat meneer Trump uit Amerika met nog een paar daarheen gaat. Stel dat er een andere premier in Nederland is. Maar goed, de premier die gaat daar ook naartoe. Ook de tegenstander uit Iran gaan er ook naartoe. Ze gaan van jaar tot jaar naar Jeruzalem om daar het Loofhuttefeest te vieren. Zegt de Bijbel, ik bedenk dat niet hoor. Dit is niet een soort almanak van het jaar nul. Maar dat staat echt in de schrift. Want, vers 20, want hij heeft uit zijn heilige hoogte neergezien. De Heere heeft uit de hemel op de aarde neergekeken. Om het gekerm van de gevangenen te horen, om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven. Het volk Israël zat helemaal vast. En die zit al eeuwen helemaal vast. We hebben de Tweede Wereldoorlog als een soort punt. Holocaust, vervolging, verdrukking, moeite. Ze zaten aan alle kanten ingeklemd. Maar dat is op andere plaatsen daarvoor geweest en op andere plaatsen nu nog steeds zo. En de enorme haat die er in het Midden-Oosten is, tegen Israël, ingebakken bijna, maar ook ingepompt in de jongelui op school, het is onvoorstelbaar. Zodat men de naam van de Heere zal vertellen in Sion en zijn lof in Jeruzalem, wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen, en de koninkrijken om de Heere te dienen. Vers 27, dus die zullen vergaan, dus ik zal toch alle teksten lezen. Hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt, mijn dagen heeft hij verkort. Mijn God, zei ik, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen. Uw jaren duren voort van generatie op generatie. U hebt voorheen de aarde gegrondvest. De hemel is het werk van uw handen. Die zullen vergaan. Tekst uit Hebreeën 1, daar wordt hij aangehaald. Dus messiaanse tekst, messiaanse psalm. Maar u zult stand houden. Zij zullen verslijten als een kleed. Maar u zult ze verwisselen als een gewaad en ze zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde. Dat is de taal in Hebreeën. Maar u blijft Yahweh. U blijft de ik ben die ik ben. De ik zal zijn die ik zijn zal. U blijft dezelfde. En de kinderen van uw jaren zullen geen einde komen. En de kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen. Hun geslacht zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Nou, ik denk dat het al door de opmerkingen bij het lezen duidelijk is dat we hier te maken hebben met de Messiaanse psalm. Heel concreet, heel duidelijk. En dan gaat het over de Messias. En wie is nu de Messias? Nou, dat is die voor mij aan het kruis zijn leven wilde geven. Die mij wilde bevrijden, die mij wilde redden. En ik weet niet hoe dat is gegaan. De mensen die mij wat langer kennen weten ook dat ik een lievelingslied heb uit de bundel van Johannes de Heer. En dat heet, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook is betoond. Maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij bemachtigd is om dat geweldige toekomstige te bewaren voor mij. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. En wie je ook bent, als er een moment in je leven is geweest dat je de Heer Jezus hebt mogen leren ontmoeten en mogen leren kennen, dan is dat het meest mooie wat je kon overkomen. Maar je moet hem ook aannemen, je moet hem toelaten in je hart. Je moet hem binnenlaten. De Heer Jezus kan door een deur binnenlopen, Johannes 20. Weet je wel, de discipelen waren daar in een bovenzaal en hij was net opgestaan. En terwijl de deuren gesloten waren uit angst voor de Joden, kwam hij dwars door die deur heen. Is hij die deur aan het vernielen? Niet aan de orde. No problem, een deur is geen verhindering voor hem. Maar als in het laatste Bijbelboek van Laodicea gezegd wordt, zie ik sta aan de deur en ik klop, dan zou je kunnen zeggen, dan doet hij datzelfde wat hij daar destijds in Jeruzalem deed. Loop gewoon door die deur heen en wurm jezelf naar binnen. Manifesteer je daar. Laat zien wie u bent. Dat doet hij niet. Hij zegt, jij moet de deur open doen. Zie ik sta aan de deur en ik klop. Maar als je open doet, en dat is niet de eerste keer dat dat gezegd wordt, velen voor mij hebben dat gezegd, de deur van je hart kan alleen maar geopend worden van binnenuit. De kruk, de deurkruk, zit aan de binnenkant, niet aan de buitenkant. Dat betekent dat jij zelf een een stukje actie moet doen, een stukje daad moet doen. Er wordt van jou gevraagd dat je, als je dat wilt, de deur open doet. Als je het niet wilt, heb je eindeloos spijt. Het gaat niet om je bij onze club, bij onze richting te voegen. Lieve meneer, mevrouw, dat is beslist niet aan de orde. Maar het gaat om je eigen ziel en om je eigen zaligheid. Het gaat om je eigen toekomst, om je eigen zegen. En die krijg je alleen als je gelooft. Als je die deur open doet voor hem en hij binnen kan komen, dan wil hij ook graag bij je binnenkomen. Je moet een keer iets doen. Johannes de Doper heeft verteld aan twee discipelen, kijk, daar loopt het lam Gods. Nou, daar bleef het even bij, daar bleef het even hangen. De volgende dag, dus een dag later, loopt de Heer Jezus daar weer in Betabare, dat is wat we nu Jordanië noemen, daar liep hij toen. En dan zegt Johannes de Doper weer, dat is het lam van God. En de twee discipelen, die komen in actie. De eerste keer hebben ze het aangehoord. Opgeslagen, denk ik. Misschien wel een beetje verwerkt, weet ik niet. Maar de tweede keer zijn ze niet meer te houden. Ze renden hem achterna. Dan gaan ze ineens iets doen. Nou, dat is precies wat ik graag zeggen wil. Het is niet alleen aanhoren. Misschien heb je het al 20 keer aangehoord of 100 keer. Maar er moet ook een keer een actie komen. En die actie is dat je opstaat. Dat je iets doet. Dat je gaat. En dat je hem achterna gaat. En hij merkt dat. Het is niet zo dat hij door de stiekemheid van jezelf of je eigen gedrag je niet in de gaten heeft of zo. Maar de Heer bemerkte dat ze hem volgden. Dat doet hij nu nog. Ongetwijfeld. Ook al is het een enorme schade om hem heen. Als één vrouw hem aanraakt, dan merkt hij dat. Hij weet het. En hij draait zich om. En wat zoek je? Johannes 1. Waar woont u, heren? We zouden zo graag willen weten waar u woont. Oh ja, Vroomshoop, Stationslaan 12. Ze zeggen, we willen zo graag weten waar u woont. En wat zegt hij dan? Kom en zie. Weet je wat die hele... Er is ooit een blad verschenen in Amerika, Canada, met de titel Come and See. Ik vond het wel een aardige titel. En ook de inhoud was best fijn toen. Maar kom en zie. Wanneer gaat de Heer Jezus nu zeggen tegen jou, kom en zie. Ik kom spoedig. Kom je halen en dan breng ik je daar waar ik ben, dan ga je het zien. Nu is het nog geloven, dan is het zien. Nu, dit proces kan iedereen die hier is meegemaakt hebben. En ik hoop het ook eigenlijk, ik zou het zo graag willen. Niet voor mij, ik krijg er geen provisie van, echt niet. Maar voor jezelf en ook voor de Heer Jezus. Maar dan wil je ook graag weten, wie is dat dan, die man? Ik heb hier in Vroomshoop ooit een liedje horen zingen een paar keer. Wie is toch die man? En verder komt dat hele verhaal van het begin tot het eind bijna. Nou, wie is dat dan? Zou je daar niet achter willen komen? Zou je dat dan niet willen zien? Zou je niet graag willen kijken naar hem en willen weten wie hij is? Dat is mijn verlangen. Ik wil hem zo graag zien. Ik wil hem zo graag horen. Ik wil zo graag dat hij groter wordt, dat het duidelijker wordt wie hij zelf is. Nu, daar gaat het over vanavond. En nu blijkt dat die man hier op aarde is gekomen. En die man die heeft een route gelopen. 30 jaar heeft hij zich een beetje verstopt, een beetje verdekt opgesteld. En toen hij 30 was, begon zijn dienstwerk. Dat is niet per ongeluk, ook niet door de omstandigheden. Elke priester die met zijn dienstwerk begon, was 30 jaar oud. Dat is niet toevallig. En de priester mocht al een beetje volontairen, mocht al een beetje proeven aan zijn toekomstige taak vanaf zijn 25ste. Maar als hij 30 was, dan begon zijn eigenlijke opdracht, zijn eigenlijke taak. 30 jaar oud zijnde. Had hij dan nog opleiding nodig? Nou, ik heb vandaag toevallig over Mozes nagedacht en over de opleiding die Mozes ooit genoten heeft. Deels bij Amram en Jochebed, zijn echte ouders, en deels aan het hof van Farao. En daarna aan de Universiteit van Cairo, vermoed ik, maar misschien wel op een andere plek, maar wel in Egypte. En daarna zei de Heer, en nu moet je nou weer in mijn school. Ik kan nu nog 40 jaar in de woestijn met schapen van zijn schoonvader. Nou, dat was natuurlijk de meest professionele opleiding die maar denkbaar is. Geen boeken. Je hoeft ook geen huiswerk te maken. En je stikte van huiswerk. Van hoe zit dat nou? Hoe moet het nu? En toen die 80 was, zei de Heer, en nu je die schapen van je schoonvader naar de overkant van de woestijn hebt gebracht, nu kun je mijn schapen ook wel naar de overkant van de woestijn brengen. Dat is de les. Maar jij en ik moeten ook durven zeggen, Heer Jezus, we zullen zo graag iets meer van u willen leren. We willen in uw leerschool. Ik begrijp dat er een discipelschap trainingscursus is, meerdere natuurlijk. Maar jezelf. En hier zie je in Psalm 102 zo'n schitterende opsomming. Eigenlijk heb ik het al verklapt, helemaal niet moeilijk meer. Maar je ziet hem nadat hij begonnen is met zijn dienstwerk en nadat hij zich gemanifesteerd heeft als Yahweh zelf, zoals de Vader doden opwekt, zo heeft hij het ook de Zoon gegeven doden op te wekken. Het is allemaal gebeurd. Al die duidelijke duidingen van het nieuwe leven is door hem geopenbaard. En dan zou je denken, nou, dan zijn ze allemaal laaiend enthousiast. Zijn ze ook even geweest toen ze gevoed werden, allemaal een boterhammetje kregen. En toen hij spectaculaire dingen deed, toen de mensen genazen van allerlei kwalen. Van alles, een grote schade. En uiteindelijk, wat blijft er dan over? Nou, een paar, als ik het heel kort door de bos in 120 maximaal. Want die waren namelijk in die bovenzaal later. En de rest, je verdampt. Niets van over. En hij gaat naar de Olijfberg. Ik schrok vorige week, of nog een week eerder, weet ik niet meer precies, toen ik het boek Ezechiël bestudeerde voor iets anders, dat de glorie van God, de heerlijkheid, dat is de wolk der heerlijkheid, Ezechiël beschrijft over, terwijl hij zelf al in Babel zit, in Irak zit, in een vluchtelingenkamp. Met Daniel is daar ook in diezelfde tijd. En Jeremia is nog in de stad. En dan gaat de wolk van heerlijkheid, de Shechina, gaat van boven de tempel omhoog. Dat wordt eigenlijk getoond aan hem. En die gaat omhoog, en die gaat de stad in, die gaat de stad uit, die gaat in oostelijke richting weg. En die wolk van heerlijkheid rustte op de Olijfberg. Dat laatste had ik nooit, waarschijnlijk 20 keer gelezen, maar nooit begrepen. Dus dat een moment is waarop de Shechina, de wolk van heerlijkheid, op de Olijfberg rustte. Zal ik het nu voorzichtig zeggen? Is weer teruggekomen toen de Heer Jezus hier kwam. Niet eerder hoor, toen. Is in de stad geweest. Is het huis, de tempel uitgegaan. Dat was een rovershol geworden. En hij huilde daarover omdat het zo'n zoontje was geworden. En er van alles aan de hand was. En hij zegt, hoe dikwijls heb ik jullie bij elkaar willen brengen. Zoals een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. En toen hebben ze hem eruit gestuurd. Maar hij is er ook zelf uitgegaan. Vanaf de bovenzaal waar hij met de discipelen was geweest. Het avondmaal had ingesteld. Verteld had van het vaderhuis. De voetwassing gedaan had. Enfin, al die prachtige dingen. En dan gaat hij uit de stad in oostelijke richting. En dan rustte hij op de Olijfberg. Dus wat er van Ezechiël 11 vers 23 uit mijn hoofd gezegd vermeld is, dat is bij hem gewoon gebeurd. Letterlijk. En daarom als hij terugkomt, dan weet u ook zeker waar hij terugkomt. Hè? Vanaf de Olijfberg, daar rust precies. Die harmonie van dingen, van geschiedenissen, die is prachtig. Maar hij is daar in Gethsemane, zoals David de helling van de Olijfberg opklauterde, al wenend, hoofd omhuld, barrevoets, de hele groep bij hem weende. En ze daar een stop hebben gemaakt waar men zich voor de Heere placht neer te buigen, toen, op de Olijfberg. Daar is de Heer Jezus, in Gethsemane. Nou, dat is voor mij een hele bijzondere locatie. Mensen die ooit mee geweest zijn met een reis naar Israël, waar ik in betrokken was, die weten dat ook, dat we daar gestopt zijn en dat we daar gedacht hebben en ook nagedacht hebben over dat wat de Heer Jezus daar heeft gedaan. Dat is het eerste stukje van Psalm 102. En daar heeft hij het uitgeschreeuwd. De mens Christus Jezus heeft gevoeld hoe zwaar de prut en de ellende van daartoe was. Daar. En daarvoor wilde hij boeten. Daarvoor wilde hij lijden. Dat wilde hij voor God. Maar het was angstig. Het verschil tussen Lucas en zijn omschrijving en Johannes en zijn omschrijving. Johannes heeft het over, dan staat hij daar ook op dezelfde plek en ziet hij Judas komen. Wie zoekt u? En zij zeggen in koor, Jezus de Nazarener. En hij zegt, ik ben, hij noemt zijn naam. Ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben. En ze deinen ze allemaal achterover. Dat is allemaal daar gebeurd. En dat is het begin van Psalm 102. Nou, lees nu nog een keer vannacht als je niet kunt slapen. Een beker melk helpt misschien ook, maar dit helpt net zoveel. Nee, maar ik meen dat niet kattig of zo. Maar gewoon fijn. Dit is, oh ja heer, zo bent u. En hoe eenzaam is hij geweest. Je voelt je soms zo alleen. Koningin Wilhelmina heeft ooit gezegd, eenzaam maar niet alleen. Dus ze voelde de nabijheid van de Heere God en van de goede herder. En dat geloof ik ook. Maar alleen. Een mus op het dak. Een steenuil op de puinhopen. En een kou in de woestijn. Andere vertalingen en ook andere Bijbelboeken. Een soort roerdomp in de woestijn. Nou, in de woestijn is geen water en roerdomp is er helemaal uit de koers. Is helemaal weg. Maar ik moet ergens bij het water zitten. Dus hij is ook nergens op zijn plek. Zo was de Heer Jezus. Om jou en mij te redden, om jou en mij gelukkig te maken, heeft hij die route. Want wij zaten in die prut en hij wilde die eenzaamheid van jou en die verkeerdheid van jou en het uit de koers zijn van jou, dat wilde hij rechtzetten, dat wilde hij beleiden. En zo is hij naar het kruis gegaan. En hij heeft dat willen ondervinden. En aan het kruis hebben de vijanden hem gehoond de hele dag. Je leest het in de evangelie. En als je dat leest, dan zeg je, dat is ook zo, klopt. Maar God heeft hem daar aan het kruis laten hangen. En dat is een hele moeilijke. Had God dan niet, ja natuurlijk, 12 legioenen engelen hadden hem in Gethsemane te hulp kunnen schieten. Het is niet gebeurd. God, hij had zelf van het kruis af kunnen komen. Een van de moordenaars zegt ook nog, van, red u zelf en ons, doe wat als u dan Gods zoon bent. Maar als hij dat wel gedaan had, dan was jij voor altijd verloren geweest. Ik ook. Dus wat moet ik nou zeggen dan? Wat fijn, Heer Jezus, dat u het niet deed, dat u daar bleef. En dat u die route wilde. Want wilde er ooit een van ons gelukkig worden en altijd blij zijn, dan moest hij die verkeerdheid van jou, die zondige natuur van jou, voor God boeten alsof hij de oorzaak van de zonde was. En je verkeerde daden, zondige daden, moest hij daarvoor God beleiden alsof het zijn verkeerde daden waren. En dat is gebeurd. Daar heeft hij gehangen, in die 3 uren van donkerheid. En hij is verhoord om zijn godsvrucht, zegt de brief aan de Hebreeën. En dan komt de zegen. Hoe zou Israël ooit zegen gehad kunnen hebben in de toekomst, als dit niet was gebeurd? Dat zagen ze toen niet. Ze zeggen, weg met hem. We willen helemaal niet dat die koning over ons is. Weg ermee, opruimen. En daar is precies de basis gelegd voor zijn zegen. Maar de basis voor jouw zegen is daar ook hoor. Niet omdat wij ooit een stukje vierkante meter, een soort kaveltje in Israël krijgen. Maar om uw zegen ligt in het huis van de Vader. Dat is nog anders in ieder geval. Ik denk oneindig hoger dan de zegen van Israël. Met vierkante meters. Maar u gaat zeggen, het is de Heer Jezus. Het is allemaal te danken aan dat wat daar op het kruis is gebeurd. En dat is ook voor Israël straks. Daarom zullen ze straks, als Israël in de zegen komt, zien op hem die doorstoken werd. En dan gaan ze bitter rouw bedrijven. Dan gaan ze erkennen. Hadden we moeten weten, sorry, dat was fout van ons. Dat gaan ze zeggen. En dan begint het. Hun zegen is compleet. En de heidevolken komen van heinde en ver. En de koningen, de hele entourage komt. Wat er toen allemaal tegen hem was, al het gehoon en zo, en dat gejouw, dat is over en het omgekeerde gebeurt. Zegen, zegen, zegen. En die kunnen bij elkaar komen. En dan zal blijken dat hij, die daar als een mens heeft gewandeld, dat Jahweh zelf was. Een klein flitsje was al te zien in Gethsemane toen hij zei, ik ben, hij noemde zijn naam. En alles deinsde achterover. Al die zwaarden en die knuppels, al die andere wapens deden niets. En mensen met hun kracht konden ook niks. Ik ben. En dat is de afsluiting van Psalm 102. Hij is de ik ben. Wat een prachtige psalm heb u in Psalm 102 over het hele proces, bijna van het begin tot het eind van hem. Hij eindigt dus hier, maar u blijft dezelfde. En uw jaren zullen geen einde komen, de eeuwige. En uw jaren zullen geen einde zijn. En de kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen. En uw nageslacht zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Halleluja. Staat er niet, maar zou je bijna uitroepen. Dit is zo mooi, dit is zo groot. Dat is de Messias. Dat is de Heer Jezus, dat is uw heiland. Zo is die. In dat lied wat ik net citeerde, wat ik hier een beetje gehoord heb, is, nou wie is toch die man? Nou, er komt aan het eind ook, ja, die man is waarlijk Gods zoon. Dat is dan de conclusie van dat lied. Maar het is prachtig, want ik ben het niet eens, ik vind het toch mooi ook. Maar hier is de conclusie, hij is Jahweh zelf. Zonder begin van dagen en einde van leven, en dit is prachtig. Nou, dit heb u opgeslagen, en dan gaat u mee. Dan gaan we even terugbladeren naar 97. Dat begint met de Heere regeert, laat de aarde zich verheugen. Dat is een lied van, ik weet niet welk nummer van Opwekking, maar ja, dat hoeft ook niet. Vele kustlanden, die verblijden zich. Donkere wolken zijn rondom hem. Nou, dat klinkt een beetje somber en een beetje onweersachtig, maar de bedoeling is, die glorie van God, 's nachts een donker vuur, overdag een parasol, wolken, de wolk van glorie, die zijn rondom hem. En gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Dat betekent dat de basis van waaruit gedacht en gewerkt wordt, recht en gerechtigheid. God sjoemelt niet. In een auto kan sjoemel software zitten. Er zijn bepaalde merken die hebben dat. Nu blijkt dat vele merken dat hebben, maar goed, dat laat ik nu even los. Maar dat kan. En in de politiek wordt ik ga niet beschuldigen, want ik ben niet zo op de hoogte van de politiek. Maar er wordt gigantisch gesjoemeld. Voor wat hoort wat. Maar bij hem niet. Toen de Heer Jezus begon, toen heeft hij gezegd, al dus betaamt het ons, dat was bij Johannes de Doper, toen hij zich wilde laten dopen in de Jordaan, al dus betaamt het ons de gerechtigheid, alle gerechtigheid van God te vervullen. Daar hoorde ook bij dat hij zich voegde bij het gezelschap van bekeerden, hè, die door Johannes de Doper net gedoopt waren. Maar gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Echt waar, het is de basis van God zelf. En God kan niet liegen. God is de waarheid. De duivel is de vader van de leugen. Hij doet niks anders. Hij kan ook niks anders. Hij liegt altijd. Sorry, dat is een beetje te gemeen misschien, maar dat is zo. Maar de Heer, hij is de waarheid zelf. En dan vuur gaat voor zijn aangezicht uit. Nou, ik heb in mijn Bijbel er ooit Daniel 7 bij gekalkt. Dat zijn van die kleine gedenkmomentjes van. In Daniel 7 zie je de Heer zitten op een hoog en een verheven vuur, troon. En een laaiend vuur, dat welt voor hem uit, dat gaat over hem heen. Het is alsof die hele troon één grote vuursituatie is. En daar komt de mensenzoon op de wolken des hemels. De wolken, die donkere wolken. Die wolken, dan komt de mensenzoon daar en krijgt plaats in die troon. De Heer regeert. Nu is de Heer Jezus in de troon. Hij is door God verhoogd En is gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, meer geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam dan de engelen heeft geërfd. Hij is de echte Melchizedek. En dat woord is misschien moeilijk, dat weet ik wel, maar dat komt u in Hebreeën 7 verschillende keren tegen. Maar u vindt dat al in Psalm 110, dat woord Melchizedek, maar u vindt hem ook terug in Genesis 14, want daar begint de eerste keer ineens met Melchizedek tevoorschijn te komen. Ik had een toespraak over Hebreeën 7 afgelopen vrijdag in Tiel. En toen hadden ze daar een liedblad gemaakt en daar hadden ze Psalm 110, berijmde versie, erop gezet. Nou, niemand kon het zingen, want de melodie was kennelijk niet zo bekend. En ik kom uit het geslacht, uit het milieu van psalmen en gezangen, maar het zei me eigenlijk niet zoveel. De melodie niet. Maar ik vond de woorden zo aangrijpend mooi. Voor zover ik weet, het enige lied wat bestaat waar het woord Melchizedek in voorkomt. Gewoon als in de tekst, de berijmde versie van die Psalm 110. Je moet zich voorstellen dat hij, de Heer Jezus, de reine, de absoluut reine, de ware Melchizedek, de echte Melchizedek naar de betekenis van zijn naam, koning van de gerechtigheid. Heren, wat is het fundament van die troon? Gerechtigheid en recht. En hij is nog koning in Salem ook. Dat betekent Shalom en Salem. En Salomo weer dezelfde. Salem, dat betekent dus vrede. Koning van de vrede. En hij blijft. En die staat op een bepaald moment. Onze Heer Jezus staat voor Caiaphas. Ik heb me dat ogenblik ingedacht. Hoe is dat nou dan? Hij is gearresteerd in Gethsemane. En toen is hij daarvoor de priesters gebracht en de overpriesters en de schriftgeleerden, nou, die hebben gelijk een soort tribunaal gevormd. En die hebben hem gelijk voor aanval veroordeeld, want ze wilden hem allang ombrengen. En dan komt er het moment dat die hoge priester, ik verklaar u en ik daag u uit, of ik zeg u, zeg nu even wie u bent. Bent u dan de Christus? U zegt het. Dat is de taal in het Joodse leven, want dat is zo. Dat klopt. Hij scheurt zijn kleren. Wat hebben we nog nodig? Des doodschuldig die man. Hij springt bijna uit zijn vel en ook uit zijn kleren, want die heeft hij kapot gescheurd. Zo onnoemelijk is dat daar. Dan moet je je voorstellen dat de koning van Salem, de koning van de gerechtigheid, de hoge priester naar de ordening, naar de route, zo zou ik bijna willen zeggen, naar de route van Melchizedek, staat voor de hoge priester naar de route van Aaron. En de route van Aaron loopt dood, zegt de Bijbel. Want die mensen die sterven iedere keer. Dan moet je weer een nieuwe hebben. Maar die route van Melchizedek, daar krijg je nooit weer een nieuwe. Die blijft tot in eeuwigheid. Dat is het prachtige. Dus die twee staan tegenover elkaar. En je ziet hoe de man die hier nog sterven moet, dus Caiaphas en Annas, dus die lui, die zeggen, u moet sterven. Nou ja, probeer je dat plaatje maar eens in te denken. Daar kom je misschien niet helemaal uit. Hoeft ook niet, maar sommige dingen komen pas wat later echt helemaal in. Die komen binnen. Maar hij is de koning. Die voor mij aan het kruis gestorven is. En die daar de plaats van een slaaf innam. En die ter dood gebracht werd. Die in zijn lichaam mijn zonde droeg op het houden. Die voor God beleed wat ik nog nooit beleden heb misschien. Omdat ik het nog niet zag. Die is daar straks in de troon. En die is daar door God begroet, door God binnengehaald als de koning der gerechtigheid. Als de ware Melchizedek, door God begroet als hoge priester naar de route, naar de ordening, moeilijk woord, maar goed, naar de route van Melchizedek. Want vanaf het moment dat de Heer Jezus gestorven is, is het hele priesterschap in Jeruzalem gestopt. De tempel is kapot gegooid. En er is nooit meer een hoge priester gekomen. Er is nooit meer een tempel geweest. Dat eindigde daar. Zij dachten dat hij eindigde. Maar het omgekeerde gebeurde. Dat hele priesterschap van Aaron eindigde daar compleet. Komt pas weer terug als de Heer Jezus terugkomt hier op aarde. En niet hun priesterschap, maar dat Melchizedek priesterschap. Het is een beetje taal, maar het is ook een hele les. Het is ook een stukje informatie. En in 97 gaat het over Melchizedek, dan gaat het over die koning. En alle volken die zullen zijn heerlijkheid zien, die komen dan. Ze komen daar in Jeruzalem aan met hun geloofsbrieven, denk ik, ze gaan dus iets aanbieden. En ze gaan daar zeggen van u bent het. En de hemel verkondigt zijn gerechtigheid. Nou, dat kan tweeërlei zijn. In elk geval heeft de hemel, toen hij hier op aarde was, 3 keer geroepen wie hij was. Heeft zijn gerechtigheid verkondigd. Heel concreet. 3 duidelijke bazuin knallen van zo is de Heer Jezus en zo is hij en dat is hij. Maar ook de schepping zelf. Het hele kosmos. Dus alles wat er is, dat zegt iets over hem. Ze hebben nu weer een paar, weet ik veel, planeten ontdekt. 5 of zo, die net zo groot zijn als de aarde. Misschien is er wel leven. Heel verhaal over, nou, als je daarheen wilt fietsen, dan kun je beter een andere fiets kopen, want je komt er nooit. Zoveel miljoen lichtjaren bij ons vandaan. Oh ja, nou, dat is best een afstand, denk ik. Dat red je met een Solex niet meer. Maar die enorme schepping, dat geweldige heelal. Nou ja, dat is Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Hier. Nou, beschaamd moeten zijn, zegt vers 7 van Psalm 97, die beelden dienen en die zich op afgoden beroemen. Buig u voor hem neer, buig u voor hem, voor die koning, voor hem neer. Want, zegt vers 9, want u Heere bent de Allerhoogste over de hele aarde. U bent zeer hoog verheven boven alle goden. En dan komt er een oproep. En die oproep die mag u wel, als ook voor vandaag, gelden. Dat zal ook straks gebeuren. U die de Heere lief hebt, daar horen we bij. Dat wil ik echt veronderstellen. Ja, we hebben de Heere lief gekregen. Haat het kwade en hij bewaart je ziel. De ziel van zijn gunstgenoten. Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. Dus hij bewaart je. Hij redt je. Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen. Je staat in zijn licht. Je staat in zijn licht. Vers 11. En blijdschap voor de oprechte van hart. Dus je kunt met zijn blijdschap blij zijn. En rechtvaardigen verblijft u in de Heer. Looft hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Dat betekent dat er gevolgen zijn van bij hem schuilen, van bij hem zijn. Als je bij dat volk hoort, dat hem ziet als de koning der koningen, als de heren der heren, als de echte hoge priester, dan ben je eigenlijk al gezegend. Maar je moet wel het haten, het kwade haten. Dat is iets wat jij moet doen. Dat is weer hetzelfde, deur van de binnenkant open. Dat is verantwoordelijkheid. Maar op hetzelfde moment bewaart hij je ziel en redt hij je uit de hand van de goddelozen. En laat hij je in het licht wandelen, geeft hij je de blijdschap en geeft hij je de vreugde, rechtvaardigen, verblijft u in de Heer. Ik ga nu even naar Psalm 92. Dat was de vorige van de 3 die we vanavond hadden. Dus we hadden 92, 97 en 102. Maar eigenlijk zijn we daarmee begonnen. 92 zegt een psalm, een lied op de Sabbatdag. En dat is meer dan, ja, dat was toevallig de 7e dag van de week, dat was gewoon zaterdag, dat hebben wij ook nog. En zelfs als er gestaan zou hebben een lied op de zondag, dan is het dat niet. De Sabbat is de dag waarop God rustte van zijn werk. Daarom heb ik die volgorde omgekooid. De Shabbat is dus de 7e dag van de week. En daar rustte God van zijn werk. Nu kennen we een lied, ergens uit de bundel van Johannes de Heer. En ook wel uit een wat andere bundel. Op het Godslam rust mijn ziel. Maar het ging me vooral om het regeltje. Hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Ja, het is een heel bekend lied. Een heel mooi lied, 809, bundel Johannes de Heer. God rusten van zijn werk. Het is klaar. Het is volbracht, zei de Heer Jezus. Het is over. Het werk is gedaan. En waar God rust vindt, heb jij rust. En dat is die zegen. Nou, ik denk dat je dan zegt, nou, dan moeten we toch, ja, We zullen vandaag zeggen, daar moeten we maar een feestje van maken. Nou, doe dat maar. Ik bedoel dat niet platvloers. Maak er dan maar een halleluja feestje van. Ik bedoel met lofprijzing, met eer aan hem, met glorie aan hem, met dank aan hem. Dat is het. En dat is nu precies wat hier bedoeld is. En daarom is het zo mooi, als je bij 102 begint en je ziet daar zijn weg, zijn route, zijn gaan naar Gethsemane, zijn gaan naar het kruis en in de toekomst een zegen voor Israël, dan kom je nu bij de zegen voor jezelf uit. Bij ons uit. Wat doen wij daarmee? Hebben we dit alleen maar als informatie? Slaan we dit op in onze geheugens? Of doen we daar iets mee? Nou, ik denk dat je de Heer gaat bedanken. Dat geloof ik. Dat je hem echt gaat huldigen. In de morgen zegt vers 3, uw goede tierenheid te verkondigen en uw trouw in de nachten, dus morgens en 's nachts. En op het tiensnarig instrument, ze wijken hier wat af hoor in Vrooms Hoop, ze hebben hier geloof ik 5 snaren? 6. Nou, geen, I'm sorry. Nee, maar we snappen het. Het is een soort citerachtig instrument geweest, tiensnarig instrument. Dat is dit ook, komt dit ook vandaan. Maar op de instrumenten van ons mogen we hem prijzen, mogen we hem bedanken, mogen we hem eren. En op het tiensnarig instrument bij snarenspel op de harp. Want u hebt mij verblijd, zegt vers 5 van 92, met uw daden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van uw handen. Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten, zegt het boek Jesaja, maar hier heb je het ook al. Zeer diep zijn, u hebt het allemaal bedacht, en wat we nu hebben is zegen, is blijdschap. Nou, en als je dat overziet, dan ga je vanzelf zingen. En ik weet best dat je dus kunt huilen en dat je soms ook moet huilen vanwege de prut en vanwege de moeilijke dingen. Ik weet soms ook niet wat ik zeggen moet. En toch, gisteren moest ik iets zeggen in een aula van een begraafplaats in Dronten. Dat maakt niet uit waar, maar dat had net zo goed op een andere plek kunnen zijn. Nu was die broeder die overleden is 90 jaar. Dat was eigenlijk, we zouden zeggen, uitgeleefd. Maar het is wel een lege plek. En er zijn wel kinderen die achterblijven. Dus die hebben verdriet. En dat mag. Huilen. Als Jezus huilt, weent bij het graf van Lazarus, dan betekent dat hij, dat het hem niet ontgaat. Dat is, heeft ook iets van meegevoel. Empathische vermogens zijn in elk geval bij hem meer dan bij mij waarschijnlijk voorhanden. En toch, ik zei dat gisteren tegen de achterblijvende weduwe, ontbonden en met Christus zijn is verreweg het beste. En wij zeggen, ja, ja, maar ik zit met de prut. Ik zit met de lege stoel. Ik mis mijn schouder. Of in een andere situatie waar iemand, ik mis mijn maatje. Zo, en dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar de andere kant van de medaille is dat, als je een kind van God bent en je sterft, dat het een. Eigenlijk zegt het leger, daar zijn ze dat heel mooi, hè? Bij het heen gaan. Ja, ik zie het je al fluisteren. Bevordering tot heerlijkheid. Hij is bevorderd tot heerlijkheid. Bevorderd tot heerlijkheid. En dat is het. Nu, Psalm 92 zegt het ook. Maar een onverstandig man, vers 7 van Psalm 92. Die snapt er geen biet van. Dit gaat alles van je eigen verstand te boven. Als je het geestelijk inzicht niet hebt, als de Heilige Geest niet in je is en deze dingen helder maakt, dan is het, nou ja, acaladabra zeggen we dan, en dat is gewoon wartaal, we weten het niet, daar blijft helemaal niks van over. Want de goddelozen groeien als gras, dat is wel zo, zegt vers 8. En alle die onrecht bedrijven bloeien om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden. Het kan wel zijn dat ze even bloeien en groeien, maar er blijft niks van over. Helemaal nul. Maar u bent de Allerhoogste, zegt vers 9, en voor eeuwig de Heere. Want zie uw vijanden, Heere, want zie uw vijanden zullen omkomen. En alle die onrecht bedrijven. Maar u zult mijn hoorn, vers 11, opheffen als die van een wilde os. Ik ben met verse olie overgoten. Heilige Geest. Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden, die nu op je loeren, die nu misschien je ondergang wel graag willen bewerken. En mijn oren zullen horen van de kwaaddoeners, wat de kwaaddoeners overkomt, die tegen me opstaan. En de rechtvaardige zal groeien, nou dat mag je meenemen naar huis. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder van de Libanon. En wie in het huis van de Heere geplant zijn, ik wil tot in lengte verblijven in het huis van de Heere, Psalm 23 en hele andere plekken, maar wie in het huis van de Heere geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. En in de ouderdom zullen ze nog vruchten dragen en zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. De rechtvaardige. Gaat het daar over mij? Nou, dat wou ik eigenlijk wel. Dat ik tot in de ouderdom nog vrucht ga dragen en fris en groen blijf. Maar ik heb ook problemen met prediker 12. Mijn tanden vallen wat uit. Sorry hoor, nog niet zoveel, maar een beetje. En er zijn ook wel problemen. Ik moest van de dokter een bril dragen vanwege mijn rijbewijs. Dus die uit de vensters zien, die gingen toch wel een beetje hun glans verliezen. Ik citeer echt een bijbeltekst hoor. Dat staat echt letterlijk in de Bijbel zo. En de wachters kunnen wel eens wat trillerig zijn. En de sterke, die benen van ons, die kunnen wel wat krom worden. Nou, bij jou niet hoor, best. Nee, bij Greo niet. We hebben dat al. Nee, maar ik wil even zeggen, we zien het bij elkaar. En dat is, daar kun je ook niet omheen. Dat hoeft ook niet. En toch kun je tot in de ouderdom vruchten dragen. Dat kan. En het staat zeker van de Heer Jezus. Die in het huis des Heren geplant is. Het was in zijn huis. En hij zal vruchten dragen. En hij zal dezelfde zijn. Geen schaduw van ommekeer. En hij heeft verkondigd dat de Heer waarachtig is. En hij is de rots. En in hem is geen onrecht. Maar dat mag ik ook beleven. En dat wil ik ook graag. En ik wil ook graag in het huis van de Heer wonen. Ik wil daar, waar de Heere zijn verblijf heeft. Waar hebt u uw verblijf? Waar woont u? Hè? Ik citeerde dat uit Johannes 1. Waar woont u? In het huis des Heeren. Ik heb me enorm bezig gehouden met het tabernakel ooit. Model gehad nog. Bij Hans staat hij nog. Misschien kijk je zelf wel zo nu en dan. Maar dit zijn enorme studies geweest voor mezelf. Want ik wilde zo graag in het huis van de Heere wonen. Ik wou wel bij het altaar staan, bij het wasvat staan, bij de kandelaar staan, bij de tafel met toonbroden staan, bij het reukofferaltaar staan en bij het verzoendeksel staan. En als ik er op een rij zit, dan ga ik nog janken van blijdschap. Dit is mooi. Daar wil je blijven. Daar wil je oud worden. Dit wil je meemaken tot het einde toe. Dat is de zegen van de Heere. Maar het is die prachtige psalmenreeks 92. Gaat het over een lofofferen? Dwazen snappen dat niet, dat klopt. De buren zullen altijd zeggen, wat die lui hebben met die liedjes en met dat gedoe, daar begrijpen we niets van. Nee, dat klopt. Maar dat kan ook alleen maar met het geestelijk verstand, zegt de Bijbel hoor, met het geestelijk verstand begrepen worden. Er zijn geestelijke dingen die je alleen maar met het geestelijk verstand, de Heilige Geest die in je is, kunt begrijpen. En hij is degene die in de troon is, hij is de heerser en alles buigt en alles spettert, vuur en wolk en het is een en al glorie voor hem. Maar op hetzelfde moment is daar Psalm 102, nu heb ik het dus teruggebracht, die naar Gethsemane ging, die naar het kruis ging, die zijn leven gaf en die nu zorgt dat er ook voor Israël in de toekomst een geweldige zegen is. En de hele wereld gaat naar hem, alle tong beleidt. Elke tong beleidt dat hij Heer is en elke knie buigt voor hem. Dat komt nog. U hebt nu weer 3 Messiaanse psalmen. En u kunt over alle 3 een poosje nadenken. Dat hoop ik. En ik hoop ook dat je daarvan geniet. Want hij is de grootste in alle 3 die psalmen. Vader, dank u wel dat u zo uw woord gaf, de Heilige Geest geeft. Zodat we een beetje kunnen begrijpen van wat u te zeggen hebt. En dat zijn allemaal dingen die in direct verband staan met de Heer Jezus, onze heiland, onze verlosser, de Zoon van God, de Zoon van de Eeuwige, de Ik Ben, de eeuwige, onveranderlijke, waarvan een lied zo mooi zegt, onnoembaar aanwezig en ontroerend dichtbij. Dat zijn termen die we misschien mogen gebruiken. We danken u, Vader, voor de Heer Jezus. U hebt mateloos genoten van hem. Elke seconde was u erbij en elke seconde was bijna een juichkreet. Wat hebben ze in de hemel met ademloze spanning gekeken. Zeker toen die laatste route van 3 jaar begon en hij op weg ging naar Jeruzalem. Hoe loopt dit af? Wat gaat er gebeuren? Loopt het niet uit de hand? Nee, het liep niet uit de hand. We willen u danken, Vader, voor uw zoon, uw geliefde, uw onuitsprekelijke gave, dat schitterende cadeau van u. We willen u danken dat u hem aan uw rechterhand hebt, dat u hem verhoogd hebt, dat u hem alle eer geeft en nog. En we willen hem prijzen, hier op aarde mogen wij zijn. We mogen ook in het huis des Heren komen. We mogen er blijven. We zullen er oud worden, we zullen daar nooit meer uit weggaan, om dat zo te zeggen. Er is geen sterven meer dan. Maar we willen u prijzen, Vader. En de Heer Jezus groot maken. U vertellen hoe groot de Heer Jezus is. Wat een aanbiddingsdienst dan voor u. We danken u voor vanavond. Amen.